En het helpt ten eerste om het voor jezelf duidelijk te krijgen van wat is het nou wat ik in deze samenwerking niet prettig vind. Mm-hmm. En om dat wel op tafel te gaan leggen. Op een bepaalde manier. En dan betekent dat niet per se om het bij de ander neer te leggen. Maar vooral ook voor jezelf ruimte te gaan maken. Om te zeggen, dit is wat ik heel prettig vind in een samenwerking. Of dit is wat ik heel prettig vind überhaupt in mijn werk. Mm-hmm. Maar daar heb je het wel ook altijd eerst voor jezelf helder te krijgen wat dat dan precies is.
Fijn dat je luistert naar de Wise Lawyers podcast. De podcast over persoonlijke ontwikkeling voor advocaten en juristen. In deze aflevering hebben we het over effectief samenwerken. Samenwerken klinkt simpel. En dat is het gelukkig vaak ook. Als je een beetje sociaal bent, zul je herkennen dat de samenwerking met collega's en cliënten heel vaak vanzelf goed loopt. Maar dat is lang niet altijd zo. Soms kan het schuren of botsen. Er kan irritatie, weerstand of wantrouwen zijn. En dan kan het ineens knap lastig worden. En daarom vind ik het zo leuk om het vandaag over effectief samenwerken te hebben. Want het is een heel concreet en praktisch onderwerp. En ik bespreek dit onderwerp vandaag met Meerte Thijssen. Meerte werkte 13 jaar in het bedrijfsleven en heeft inmiddels haar eigen bedrijf, At Heart Coaching. Als leiderschapscoach begeleidt zij zowel individuen als teams. En daarnaast geeft ze regelmatig workshops bij bedrijven. Meerte, leuk dat je er bent. Welkom.
Ja, dankjewel. Heel leuk om met jou hierover in gesprek te gaan vandaag.
Ja, ik gaf in de intro al aan dat samenwerken eigenlijk heel vaak vanzelf goed gaat. Maar jij begeleidt natuurlijk ook veel individuen en teams als het juist niet goed loopt. Kan je toelichten wat je dan vaak tegenkomt? Waar zit hem dat in als het misgaat?
Ja, en eigenlijk is dat al meteen een leuke vraag. Hè, van wat is goede samenwerking? Is dat alles harmonieus gaat en we nooit een conflict hebben? Is het dat we de resultaten goed halen? En wat je ziet is dat daar ook soms een aanname in zit, dat goede samenwerking is als je lekker met elkaar samenwerkt, maar het resultaat een beetje wordt vergeten. Of juist het resultaat helemaal voorop staat en er eigenlijk niet wordt gekeken naar hoe doen we dat nou samen. En dan zie ik eigenlijk drie dingen. Of een doel is niet helder. Dus waar gaan we nou eigenlijk voor? Waar bewegen we met elkaar naartoe? En kun je dus ook instappen met het team? Soms zit het in het proces, dus hoe je dat met elkaar samen doet. En heel vaak zit het op de verbinding met elkaar. En dat is eigenlijk een stuk vertrouwen. En vertrouwen is de basis waarop je met elkaar samen kunt werken.
Ja, en zou je dan ook zeggen die drie dingen, het doel moet helder zijn, er moet verbinding zijn en er moet een duidelijk proces zijn, dat randvoorwaarden zijn voor goede samenwerking?
Ik denk echt de basis daar nog, dat vertrouwen is.
Ja.
En dat je de een inderdaad, ja, je kan het in ieder geval niet los van elkaar zien. En daar zie je dat ofwel alles in bepaalde processen wordt gegoten. Dus als je dat maar goed doet met elkaar en we hebben hele duidelijke afspraken gemaakt, dan komt alles goed. We gaan heel veel tijd besteden aan dat doel. En waarvoor we dit met elkaar aan het doen zijn, maar vergeten de rest. Dus ik denk dat je wel kan zeggen, je hebt ze alle drie heel erg hard nodig. Wil je goed samen kunnen werken.
Ja, en misschien is het leuk als we gewoon een aantal praktijkvoorbeelden bespreken. Ja. Waar je tegenaan kan lopen als advocaat en als jurist. En hoe jij daar dan vanuit jouw expertise naar kijkt en wat je zou kunnen doen als je daar tegenaan loopt.
Ja.
Want je noemt eigenlijk, dat vind ik wel mooi om mee te beginnen, vertrouwen als basis.
Ja.
Of verbinding. Stel, je werkt als advocaat op een kantoor en je werkt veel samen met één iemand. Ik noem even je patroon als je heel junior bent. En dat loopt niet goed. Je hebt eigenlijk gewoon geen klik. Nou, misschien laten we het zo algemeen stellen. Je hebt gewoon geen klik met iemand met wie je moet samenwerken. Hoe zou je daarmee, hoe kun je toch verbinding maken met zo iemand? Of moet je dat uitspreken? Of...
Ja, het is ook een stuk bij jezelf kijken van wat is het nou? Mm-hmm. Heel vaak is het ook iets wat een ander doet, wat een bepaalde onzekerheid bij je oproept. Soms is het niet eens bewust dat een onzekerheid is, maar het is wel ergens iets wat in jou raakt en waardoor je het eigenlijk niet prettig vindt om met diegene samen te werken of in contact te zijn. Of dat je je niet gehoord voelt, of dat je je niet gezien voelt. En het helpt ten eerste om het voor jezelf duidelijk te krijgen. Van wat is het nou wat ik in deze samenwerking niet prettig vind? Mm-hmm. En om dat wel op tafel te gaan leggen. Op een bepaalde manier. En dan betekent dat niet per se om het bij de ander neer te leggen. Maar vooral ook voor jezelf ruimte te gaan maken. Om te zeggen, dit is wat ik heel prettig vind in een samenwerking. Of dit is wat ik heel prettig vind überhaupt in mijn werk. Mm-hmm. Maar dan heb je het wel ook altijd eerst voor jezelf helder te krijgen wat dat dan precies is.
Ja, ja, en ik kan me best voorstellen dat dat confronterend is. Want je wordt kennelijk dus getriggerd in iets.
Ja.
Ja, en dat onderzoek je. En dan zeg je van je legt het niet bij de ander neer. Maar hoe zou je zo'n gesprek dan aanvliegen?
Ik zit even te denken aan een voorbeeld wat ik zou kunnen bedenken in een samenwerking. Laat ik even uit mijn eigen ook ervaringen putten. En ik denk want ik heb zelf natuurlijk niet als jurist of als advocaat gewerkt. Maar ik denk dat deze ervaringen een beetje voor iedereen hetzelfde kunnen zijn. Dus dat als je een leidinggevende hebt die voor mij bijvoorbeeld mij vragen stelde, maar eigenlijk zelf het antwoord al wist. Mm-hmm. Mij gaf dat het gevoel dat mijn input er niet toe deed. Mm-hmm. En dat duidelijk maken en dus in een gesprek ook soms bijvoorbeeld zeggen, goh, ik denk dat je eigenlijk het antwoord al weet, wat wil je dan van mij? Maakt dat er ruimte komt voor hoe jij daarin staat.
Ja.
Dus dit soort voorbeelden is dan kijken naar, hey, wat doet de ander, hoe komt het op mij over? En soms is dat het expliciet maken in plaats van, als jij altijd de vraag zo aan mij stelt, dan voel ik me zo en zo. Mm-hmm. Want dat is het ook een soort bij de ander neerleggen. Maar je kunt ook heel duidelijk zijn over, hey, dit is wat het met mij doet. Of jij geeft me het idee dat je het antwoord al weet. Dus wat is je vraag dan aan mij?
Ja, ja, en ik denk, nu dat je dat zo zegt, soms ligt het ook misschien bij jou. Dat jij dingen vanuit een eigen onzekerheid of zo oppakt. Hè? Dus jij noemt dit voorbeeld, maar nu moet ik denken aan een voorbeeld wat ik recent had. Dat mensen waren in overleg en wij hadden een afspraak en ik wil die kamer binnenlopen. En er wordt even een handgebaar gemaakt van, nee, wacht maar op de gang, we zijn nog bezig. En toen stond ik op de gang te wachten en toen dacht ik, ja, maar ik sta nu echt op de gang te wachten als een kind op de gang. En nu weet ik niet hoe lang ik hier moet blijven staan. Is het 2 minuten? Kan ik koffie gaan halen? Moet ik een kwartier hier blijven wachten? Dan ga ik liever ergens zitten werken. En er gaan dan allerlei verhalen in je hoofd spelen die, als je er vanaf wat meer afstand naar kijkt, ja, eigenlijk meer over mij zeggen dan over de situatie. Dus ik denk inderdaad wat jij zegt, stap 1 is bij jezelf onderzoeken van, hey, wat gebeurt er in mijn hoofd nu in deze situatie, zeg maar? En wat zegt dat over mij? Wat zegt het over de ander? En dan in gesprek gaan om te kijken, ja, hoe kunnen we daar samen beter uitkomen?
Ja. En wat ik ook mooi vind aan jouw voorbeeld is, dus niet altijd is het antwoord om daarover in gesprek te gaan. Dus hier kan het zijn dat je zegt, goh, ik vind het eigenlijk best vervelend om op de gang te wachten. Maar en waarom is dat vervelend? Soms kan je dat stukje van jezelf delen. En soms kan het ook zijn, goh, ja, ik sta hier, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Dus ik vind die onzekerheid of die onduidelijkheid daarin eigenlijk niet prettig. Soms kan het ook zijn dat je, ja, daar heb je even helemaal niks mee te doen.
Ja.
Dus dat ongemak hoort er ook soms bij. En terwijl je dit zegt, denk ik ook, ja, eigenlijk een van de belangrijkste dingen in samenwerking is communicatie.
Ja.
En dat is ook soms met jezelf, de communicatie. En dan ook te kijken, wat betekent dit? Wat heb ik dan te communiceren naar de ander?
Ja.
En op welke manier doe ik dat dan?
Ja, ja, we komen zo verderop nog in het gesprek over te spreken over veranderingen en weerstand. Daar wil ik het ook nog met je over hebben. Maar eigenlijk een thema wat dichter hierbij in het verlengde ligt, is feedback. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van effectief samenwerken, denk ik.
Ja.
Kan je daar meer over vertellen? Hoe ga je om met feedback, geven, met feedback ontvangen? Heb je daar tips voor? Want ik hoor dat heel veel mensen dat heel lastig vinden.
Ja. En dan heb je natuurlijk alle feedbackregels. Hè? En ja. Ik denk dat de meeste mensen die ergens werken wel een keer alle tips hebben gekregen. Moet ik voor mezelf zeggen dat ik die tips altijd best lastig vond. En voor mij helpt het om te kijken. wat me daarin als eerste helpt, is om... Soms geven we feedback omdat we de ander willen veranderen. Maar je kunt een ander niet veranderen. Dus je kunt eigenlijk alleen kijken, wat doet iets met mij? Wat betekent iets voor mij? En wat heb ik dan te communiceren? Dus feedback doe je eigenlijk voor jezelf. En dus als iets in ieder geval niet prettig is, of als je het op een andere manier wil. En voor mij helpt het om ook daarnaar te kijken van, wat zou ik hier nou eigenlijk uit willen halen? Wat heb ik dan te vertellen? En wat heb ik dan ook mogelijk te vragen aan iemand? Dus daarin is voor mij feedback geven echt voor jezelf. En wat er hier heel vaak doorheen gaat spelen, is dat we gaan invullen voor de ander. En dus als je dan wil zeggen, dit is wat het effect op mij is, of ik zou dit en dit graag anders willen, dat we ook al gaan denken, oké, maar hoe gaat de ander dit horen? Wat gaat de ander hiervan vinden? En dan wordt het enorm groot. En eigenlijk gaat het hierover, hoe kan je het echt voor jezelf klein maken met, hey, dit is wat er aan de hand is voor mij. En dat is dus ook, daar kan dan een ander eigenlijk ook niet meer heel veel van vinden.
Ja.
Ja, daar kan die heel veel van vinden, laat ik het zo zeggen. Iedereen kan daar wat van vinden. Maar dat doet niet af aan hoe jij je voelt. En dat betekent ook soms de ruimte krijgen. Want in feedback kan het wel zijn dat een ander ook gaat zeggen, ja, maar als je dit tegen mij zegt, dan vind ik ook nog wat van jou. En dat is prima, want dan heb je een mooi gesprek. Maar dat je ook blijft bij, en dit is ook nog steeds waar voor mij.
Ja.
Dus dit vind ik echt belangrijk. Wil je me even horen?
Ja. Ja, en ik licht daar even twee dingen uit die eigenlijk tussen neus en lippen door, zeg maar, heel, volgens mij heel belangrijk zijn. Dat het stukje, de ander kan dat niet dragen, hè, wat je noemt. Van daarom geven we eigenlijk soms niet helemaal eerlijke feedback. Zeggen we iets niet of op een mildere manier dan dat we eigenlijk bedoelen. En het stukje, ik zeg het maar niet, want dan krijg ik misschien ook iets terug.
Ja.
Allebei die dingen zijn denk ik heel relevant. Want... Wat maakt, denk je, dat mensen dat voor een ander invullen, dat je het niet zou kunnen, dat zij dat niet zou kunnen dragen?
Nou, wij zijn als mens denk al allemaal best bang voor afwijzing of er niet bij horen. Dus dat dit stuk daarin ook heel erg meespeelt. En dat je een ander geen pijn wil doen. En ik denk oprecht dat mensen elkaar geen pijn willen doen. Maar als je kijkt naar jouw relatie met de ander, dan ben jij verantwoordelijk voor je eigen stuk en je bent niet verantwoordelijk voor het stuk van de ander. Je bent wel verantwoordelijk samen eigenlijk voor de relatie, voor wat daar omheen zit. En als je er zo naar kunt kijken, dan kun je zeggen, oké, wat ik zeg is misschien aan de andere kant niet zo leuk om te horen. En misschien maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Maar wat ik wel kan doen, is de boodschap brengen en er daarna zijn voor de impact van mijn boodschap.
Ja.
En dat is wat we heel vaak ook zelf weer lastig vinden. Want de vraag is, gaat het hierover dat de ander het niet kan dragen, of gaat het erover dat jij het misschien heel lastig vindt om met het ongemak van de ander te zijn? En je dat beseffen en eigenlijk te kijken van, oké, wat er aan de overkant gebeurt met mijn woorden. Hè, daar, ik heb geen impact op hoe een ander het ontvangt. Want daar kan van alles spelen bij de ander, waardoor het hard aankomt, waardoor het gewoon van iemand afglijdt. Dat weet je niet. Ook daarin kijk je door je eigen lens. En het enige wat je kan doen, is er zijn voor de ander met hoe het wordt ontvangen.
Ja.
En daar ruimte aan geven.
Ja, en juist als je dat kan doen, denk ik, hè, dus echt dan aanwezig blijven, juist als het moeilijker wordt, want het is natuurlijk makkelijk om positieve feedback te geven, een compliment en je hebt het goed gedaan. Maar ik denk dat, als ik tenminste kijk naar mijn persoonlijke ervaring en relaties die ik met zakelijke relaties, hè, dus die ik met collega's of cliënten heb, die verdiepen ook echt als je een keer een eerlijk gesprek hebt gehad, waarbij je ook gewoon dingen kon uitspreken die misschien niet helemaal goed positief waren. En dan achteraf kan ik dat dan altijd wel waarderen, dat je of zelf een spiegel voorgehouden krijgt, waarbij je dan kan besluiten, doe ik daar iets mee of niet. Maar ook als jij aanwezig kan zijn bij de ander, dat denk dat ook wel de relatie verdiept.
Ja, daar komt heel veel vertrouwen uit. Hè? Dus ook als het lastig wordt, kunnen wij dus nog blijkbaar bij elkaar zijn.
Ja.
Hè? En dat is dan heel fijn. En voor mij helpt daarin ook, is een mooie uitspraak van Brené Brown, die zegt, clear is kind, unclear is unkind. Dus dat het ook gaat over je mag duidelijk zijn. En dat mensen dat ook heel vaak heel erg waarderen. Dat je echt zegt, hey, dit vind ik eigenlijk helemaal niet prettig. Dit vind ik ja, qua resultaten, we halen er niet uit wat erin zit. Daarover wil ik met je in gesprek. Of ik verwacht eigenlijk wat meer van je. Want dat hangt altijd in het midden. Het is er al. Ja. Dus voor mij helpt het ook altijd om bij alles wat ik bespreekbaar wil maken te bedenken. Dit wat ik nu echt uit ga spreken, is er al lang. Ja. Het is al voelbaar, het is al merkbaar. En wij denken heel vaak dat we iets pas ja, boven tafel krijgen door het uit te spreken dat het er dan ineens is. Maar het is er al lang en dat speelt al veel langer in de dynamiek. Ja. Dus heel vaak is het een verademing als iemand dat gewoon even naar boven haalt. Dat je denkt, oh, nu kunnen we het eindelijk een soort van hebben over de olifant in de kamer.
Ja, oh wauw, dit vind ik echt heel mooi. Wat je nu zegt, ik denk als mensen dit beseffen en misschien moet je even dit podcast stoppen, terugspoelen en nog een keer dit stukje luisteren. Want precies wat jij zegt, mensen zijn heel vaak bang om dingen expliciet te maken die zij al lang denken en voelen. En die dingen zijn dus inderdaad aanwezig in de onderstroom. En die gaan daar schuren. En iedereen voelt van, hè, er is iets, maar je kan het niet helemaal duiden, want niemand heeft het expliciet gemaakt. En dan kan je er dus ook niks mee. En zodra één iemand het lef heeft om dat wat er al lang is op tafel te leggen, ja, dan kan je verder. Vanuit daar wordt het in één keer tastbaar in plaats van in de onderstroom.
Ja.
Ja.
Ja, je krijgt zo'n gevoel van dit gaat niet verder. We zijn er omheen aan het praten met elkaar. We kunnen niet samenwerken. Of jij laat het achterste van je tong niet zien. Dan komt er wantrouwen. Dus er speelt dan van alles in die dynamiek. Maar als iemand dat eigenlijk naar boven kan trekken. En dat hoeft dus ook niet te zijn dat je dan tegen een ander zegt, ik heb het idee dat jij dit en dit niet doet.
Nee.
Maar meer het bespreken wat er in het proces, daar zelf even boven gaan hangen en zeggen wat er in een proces gebeurt. Wanneer dat gebeurt, dat is meestal ook wanneer je de opluchting in de kamer kan voelen. Of een soort. En ook een beetje de spanning van, nu gaan we het echt over echte dingen hebben. En wat daarin ook vaak gebeurt, is dat we er dan toch nog heel eventjes van weg willen bewegen. Ja. Want het is best spannend. Dus als je je dan laat verleiden van, iedereen kijkt me nu, of de ander, hè, kijkt me nu toch wel een beetje aan van, waar gaan we het nu over hebben? Eigenlijk dat beseffen van, dit vinden we eigenlijk heel ingewikkeld. Dus nu gaan we er van weg. Is eigenlijk ook het moment waarop je weet, nu heb ik wat moois te pakken.
Ja.
Dus dan is ook weer daar de kunst dat je erbij kan blijven.
Ja, en hoe doe je dat dan, erbij blijven?
Ja, dit realiseren.
Ja.
Dat is punt 1, dus dit zien. En dan zeggen, ja, ik vind het toch echt belangrijk. Dus we kunnen dit, want wat er gebeurt is dat we er grapjes over gaan maken. Of dat er, kan er soms een beetje sarcastisch of cynisch op gereageerd worden. Dus dat zijn bepaalde vormen waarin die wij daarin aan kunnen nemen. Maar dat je wel zelf kan zeggen, voor mij is dit toch wel echt een belangrijk punt. Dus dat betekent weer heel dicht bij jezelf blijven en zeggen, dit doet ertoe.
Ja.
En ook daarin weten, je bent echt nooit alleen. Als jij dit senst, als jij dit voelt, als het in jou opkomt, je bent misschien wel de enige die het uitspreekt, het voelt alleen. Maar er is altijd nog iemand die zegt, ja, dit herken ik wel, of misschien op een iets andere manier, maar dit is er bij mij ook.
Ja. Ja, wat ik ook wel eens zie is dat mensen dan inderdaad zoiets uitspreken. En dan eigenlijk een beetje het op tafel gooien. En dan heel snel weer zeggen van, nou, ik heb het gezegd en dan kunnen we nu weer door.
Ja.
Weet je, al bijna een beetje bozig van, nou, ik wilde het even gezegd hebben en door. Omdat ze willen het wel op tafel leggen, maar eigenlijk is het dan te spannend om er nog dieper op in te gaan.
Ja.
Hoe begeleid jij dat of hoe faciliteer jij dat in teams?
Nou kijk, als je iemand hebt die faciliteert, die kan dit aanvoelen. Hè, en die kan zeggen, volgens mij komt er nou iets, wordt er nu iets wezenlijks besproken. Dus dan heb je iemand die daar ook een stuk in kan helpen. Het mooiste vind ik als mensen dat zelf kunnen doen. Dus als je iets faciliteert, kun je daarin ook wel aan iemand vragen. Goh, heb je dan nu antwoord op je vraag? Of is jouw punt voldoende behandeld?
Ja.
Dan geef je de ruimte, of niet eens aan diegene zelf, maar in de groep. Van, hey, hebben we eer gedaan aan deze boodschap? Om daar weer ruimte te maken dat het weer kan ontstaan.
Ja. Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die dit niet durven. Dus die wel van alles voelen, maar toch in een bepaalde groep niet zo mondig zijn dat ze dat dan op tafel leggen in de onderstroom. Is dat iets wat je kan trainen of zou je daar tips voor hebben? Of moet je maar accepteren als je in zo'n groep zit dat jij niet degene bent die aan het woord komt?
Nou, ik denk, ieder heeft zijn eigen stijl. Hè? En dus voor sommige mensen is het makkelijker dan voor andere mensen. Soms kun je trainen of je kan je erin ontwikkelen. Ook als je het belangrijk vindt om meer je eigen stem te laten horen. Om dat in het klein te doen, dus in een groep iets op tafel leggen, is lastiger dan in een één-op-één gesprek. Dus hoe kun je, of kun je thuis beginnen? Dus waar zijn de kleine stukjes waar je daarin kan oefenen? Dus ik denk dat dit wel, trainbaar klinkt ook weer. Ja. Alsof je daar heel hard voor moet werken. Het begint met je er heel erg van bewust te zijn. En daarin te kijken van, wat is nou echt belangrijk voor mij? En dan gaat ook in ons hoofd vaak weer, maar het maakt niet zo heel veel uit. Hè? En dan komen de excuses. Dus het betekent ook gewoon echt stevig in je eigen schoenen staan.
Ja. Ja, ja, en denk een stukje dus inderdaad draagkracht vergroten. Want een van de redenen waarom mensen vaak op zoek zijn naar harmonie of naar of bepaalde moeilijke gesprekken uit de weg gaan, is denk ik ook precies omdat je weet dat de ander daarop gaat reageren. Of in ieder geval, je verwacht een niet-positieve reactie van de ander. Teleurstelling, boosheid of misschien een aanval richting jou. En je schat in dat je daar moeilijk mee om kan gaan.
Ja. 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 Dus dat, al die dingen die spelen mee. En daarin zit een stuk eigenlijk jouw persoonlijk leiderschap. Van hoe stevig kun jij zelf staan. Zelfs als dat mogelijk even gebeurt.
Ja.
Is het dan niet meer waar wat jij net aanvoelde? Wat je inbracht?
Ja.
Omdat een ander het niet ziet?
Ja. Ja, en nu zullen misschien mensen luisteren die denken, nou, dit doe ik al heel goed. Andere mensen zullen misschien denken, nou, ik kan hier nog in groeien. En ik kan me voorstellen dat je situaties in je hoofd kan krijgen van, oh ja, toen heb ik het wel op tafel gelegd, maar ben ik erbij weggegaan of ik heb het niet handig aangepakt. Denk je dat je dan nog daarop terug kan komen op een later moment? Of is het dan voorbij? Of hoe zou je dat nog kunnen doen?
Ligt natuurlijk een beetje aan waar het precies over gaat. Ik denk dat je op heel veel dingen terug kunt komen. Ja, in sommige gevallen dat is het natuurlijk lastig om ergens op terug te komen. Van ja, dit kwam op tafel en daar wil ik het nu echt weer een keer over hebben. Maar als het iets wezenlijks is voor je, dan is daar eigenlijk altijd wel ruimte voor. En wat ik zelf ook nog een hele mooie vraag vind die je kan inzetten in je meetings of met elkaar, bijvoorbeeld na ieder agendapunt of aan het einde van een meeting, is de vraag, wat heb je gedacht, gevoeld of ervaren en niet gezegd? En dit is een uitnodiging om toch nog op tafel te leggen wat er mogelijk aan de hand is. Wat er eigenlijk nog besproken zou moeten worden. Dat vinden we moeilijk, want dat is dan ook, ik dacht dat we klaar waren met het agendapunt.
Mm-hmm.
En nu breken we het weer open. Maar het kan ook zijn dat het even mag ontstaan. Dat het er gewoon even mag zijn. En dat je ook kunt vragen aan het einde, goh, met wat er dan nu gedeeld is, wat er nog omhoog is gekomen, betekent dat dan dat we dan nu een juist besluit hebben genomen, dat we echt het goede gesprek hebben gevoerd, of zijn we dan toch niet klaar? En wederom is hier dus het, dit was er al, dus deze vraag stellen breekt niet iets open, want dat gaat je later bij, als je echt handen en voeten geeft aan dat besluit, komt dit alsnog weer omhoog.
Ja.
En dit nodigt mensen uit om bewust te zijn, oeh, dit heb ik wel gedacht en niet gedeeld. En doet daar eigenlijk wel toe.
Ja, ja, mooie vraag. En ik denk dat we nu gaan we eigenlijk uit van de situatie even heel plat geslagen. Hè? Van als je zelf voldoende draagkracht hebt en voldoende opmerkzaam bent op wat er speelt, dan kan je dat op een goede manier op tafel leggen. En daar help je uiteindelijk het team en jezelf en de samenwerking mee vooruit. Ik kan me ook voorstellen dat er situaties zijn, culturen zijn binnen kantoren of teams of samenwerkingen waar het eigenlijk best toxisch is en onveilig is. En waar mensen misschien wel terecht bang zijn, dat het niet alleen in hun hoofd zit, maar ook terecht bang zijn van, ja, als ik me hier uitspreek of als ik een andere mening heb dan mijn leidinggevende, dan heeft dat consequenties. kom je dat tegen in je werk, echt zo'n toxische omgeving? Of heb je eigenlijk meer teams waar het op zich wel veilig is en mensen gewoon moeten groeien in het stukje?
Ja, ik zit te denken, want mensen die mij inhuren daar, dus ik werk heel erg aan de verbinding in teams. Dus die hebben in ieder geval al ergens in de basis van, oké, dit is belangrijk en ja, we hebben juist die connectie met elkaar te leggen.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat er zeker collega's van mij zijn die in dit soort teams terechtkomen. Ik zelf minder.
Ja.
En dan is er al wel iets om mee te bouwen. En ook daarin geloof ik dat als je elkaar mag zien, dus dan gaat het hier niet meteen over communicatiestijlen en wat doe je in meetings, maar dat je echt nog weer lagen, stappen eerder terug moet gaan om die verbinding met elkaar te leggen.
Ja.
Dus wat gebeurt er? Welke patronen zitten er hier in het team? En dat je daarin contact mag maken, eigenlijk zonder dat het over de inhoud gaat.
Ja. Ja, zoals ik even samenvat, we hebben het gehad over feedback geven, je eigen draagkracht, over onderstromen en dat je eigenlijk dus door dingen te benoemen in feite niet iets verandert aan de realiteit, maar alleen zichtbaar maakt wat er al is en daardoor ook een werkbaardere situatie creëert. Want eerst was het een onderstroom, nu leg je het op tafel. Waar we het nog niet over hebben gehad is het stukje weerstand. Dus dan is het niet een onderstroom, maar gewoon expliciet mensen gaan met de hakken in het zand.
Ja.
Je wil iets en je merkt van het kost echt heel veel moeite om de groep mee te krijgen. Alsof je tegen de stroom in aan het roeien bent. Je vertelde in ons voorgesprek al dat je daar wel dat je dat wel tegenkomt, die weerstand. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja. Ja, weerstand is ook heel vaak, er zijn mensen die niet gehoord worden of dingen die niet gezien zijn. En soms zit dat in de onderstroom, soms zit dat in de gewoon expliciet soort muiterij. Dus het vraagt eigenlijk ook wel weer om een stuk terug te gaan naar, hé, wat heb ik dan gemist? En soms is het ook het uitnodigen op die weerstand van, wat staat je tegen? Maar, en dat niet doen, zodat je er een soort overheen kan stappen. Maar daar echt naar kijken van welke wijsheid zit er hier misschien nog in? Wat missen we dan? Ja, wat hebben we nog mee te nemen? En in die weerstand, dus vaak gaat dat toch ook gewoon weer over ergens gevoelens die er opkomen. Mensen die stukken moeten loslaten, die ze niet willen loslaten. En vaak als daar aandacht voor komt, wordt dat al een stuk minder. Dus daar ook zit het niet uitgesprokene in.
Ja, en je zegt, als daar aandacht voor komt, wordt het een stuk minder. Maar ik denk dat het gevoel dat heel veel mensen hebben is, oh, daar in dat hoekje van de organisatie of van het team zit weerstand. Dus we moeten strategisch aanpakken en zorgen dat dat onderwerp vermeden wordt. En we moeten argumenten inbrengen. Want hoe zie je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat ook wel een gevoel is. Van we moeten hier vooral juist niet te veel aandacht aan besteden.
Ja, wat je ziet in weerstand, bijvoorbeeld in de grotere verandertrajecten die ik ook gewoon echt in mijn werk, in mijn corporate carrière meer heb gezien, is dat je eigenlijk heel veel gesprek op de inhoud krijgt. Dus er zit een aanname in, als de ander nog niet mee is, die ziet niet wat ik zie, dus ik moet het beter uitleggen. Mijn verhaal is gewoon nog niet goed, want je snapt het nog niet. En aan de andere kant, de mensen die in de weerstand zitten, eigenlijk vaak op details gaan zitten. Dus die gaan heel veel kijken naar, heb je dit dan wel goed gezien? Heb je dat dan wel goed? Hoe zit het hierin? En dan krijg je een beetje in zo'n traject dat je denkt, nee, maar de vragen die er vanuit de groep zijn, die zijn allemaal op inhoud. Dus we moeten meer aandacht besteden aan de inhoud. Of dus de gedachte, ik heb de inhoud niet goed verteld, dus ik moet meer inhoud doen. En dat is vaak niet waar die weerstand vandaan komt. Dus hij komt wel uit, volgens mij snap jij niet wat ik doe. En daarom ga ik in de weerstand, want je hebt het niet goed gezien. Maar het zit ook in de onrust van de verandering. En ik weet eigenlijk niet waar dit toe leidt. Ik vind het ingewikkeld, dus mijn eerste antwoord is nee, ik ga niet mee. En daar aandacht voor hebben van wat gebeurt hier nou eigenlijk ook weer dus in de relaties. Helpt ook om een stukje van die weerstand te managen. Maar dat klinkt weer alsof het iets is ook wat je soort van kunt manipuleren. En we vinden het dus heel ingewikkeld om daar aandacht aan te besteden. Omdat we dus denken dat we het dan groter maken.
Ja, en eigenlijk zeg jij door er juist wel aandacht aan te besteden, zorg je dat het niet op het later moment weer oppopt. Je maakt het misschien ook niet kleiner, maar je zorgt in ieder geval voor dat je bespreekt wat je moet bespreken. In plaats van dat je het over allerlei details hebt die eigenlijk voor niemand relevant zijn en afleiden van waar het echt om draait, waar de weerstand echt om draait.
Ja. En wat ik daar heel vaak in zie is dat je dat er eigenlijk heel weinig duidelijkheid zit in de contouren van dit is wat we gaan doen. En nu wil ik heel graag van jou horen waar ik dan als ik dit dan werkelijk ga doen, waar lopen we dan tegenaan? Maar niet dat ter discussie staat dat je het gaat doen. En dat geeft weer duidelijkheid. En op het moment dat dat allemaal een beetje wazig wordt, ja, dan krijg je met weerstand een, want dan denkt iedereen, oh, nu kunnen we er van alles van vinden en we kunnen ook nog de hele koers veranderen. Dus je moet duidelijk zijn over waarover je in gesprek wil. Dus je wil snappen hoe mensen erin zitten. Maar soms ook, dit verandert niet. Het is veel meer de vraag, hoe kan jij je ertoe verhouden? Wat is daarin nodig? En dat vinden we weer lastig. Want dan denken we, als ik nu aan jou vraag om iets met me te delen en ik zeg ja, maar de uitkomst verandert niet. Heeft dat dan wel zin? Jazeker.
Ja, want?
Omdat je daarin ook hoort hoe het met iemand gaat daarin.
Ja.
En welke onzekerheden daar bijvoorbeeld achter zitten. Dit zijn ook niet altijd groepsgesprekken. Dus want dan krijg je het niet altijd op tafel. En soms is het wel van, hey, deze stap gaan we maken. Er zit nog wel ruimte op de hoe.
Ja.
Dus wil ik met je in gesprek. Maar dan heb je wel duidelijk te maken dat dat eindpunt al wel soort vastgeklikt is.
Ja, dus eigenlijk zeg je, en dan kom je weer terug bij de drie dingen die je op het begin noemde misschien. Hè. Het proces moet duidelijk zijn, het doel moet duidelijk zijn en er moet voldoende verbinding zijn. Nou, het stukje verbinding hebben we uitgebreid besproken. Maar wat je misschien ziet bij grote veranderingen is dat er dan een onderwerp wordt ingebracht en dat eigenlijk voor de groep niet duidelijk is op welk level moeten wij hier nu iets van vinden. Dus is het doel dat we überhaupt gaan bepalen of we een nieuw logo krijgen of iets anders gaan doen? Of moeten we alleen inderdaad de hoe bepalen? Er is onduidelijkheid over het doel en het proces. En eigenlijk zeg je, nou, dat moet sowieso eerst helder zijn.
Ja.
En vervolgens moet er aandacht zijn voor hoe iedereen daarin staat. Ook al kan je de uitkomst misschien niet meer helemaal veranderen.
Ja, dus de uitkomst niet. En vaak is er echt wel ruimte in het proces. Of dat je ook als organisatie zou kunnen zeggen, wow, als hier echt iets naar boven komt, daar moeten we wat mee. Dus kun je nog steeds blijven luisteren. En vaak zijn we al zo gecommitted aan die uitkomst. Dan ga je in gesprek voor het gesprek.
Ja.
En ja, ja, en dat voelen mensen ook, hè? Dus je stelt me een vraag, maar je bent niet geïnteresseerd in mijn antwoord.
Ja.
Dat voelen mensen ook.
Ja. Ja, en wat ik zelf vaak opmerk is dat ik ben ook best wel wat veranderingen tegengekomen, veranderprojecten ook. En dat soms dan kunnen mensen rationeel heel goed begrijpen waarom er een bepaalde keuze wordt gemaakt. Of ze zijn niet helemaal eens met de keuze, maar ze vinden wel goed dat er een besluit wordt genomen. En zien ook van, nou, we moeten daar ook niet met z'n allen wat van vinden. Dus ze gaan daar wel in mee, rationeel, maar eigenlijk gevoelsmatig hangen ze nog aan het oude. Mijn vraag is eigenlijk, het valt mij in ieder geval op, en ik ben benieuwd of je dat herkent, dat er ook weinig aandacht wordt besteed in veranderingen aan het oude en daar goed afscheid van nemen. Terwijl, het is toch een soort, het is toch een denk ik, een cirkel waar je doorheen gaat, waarbij er iets nieuws echt pas goed kan bloeien als je ook afscheid neemt van het oude. Is dat ook jouw ervaring of hoe zie jij dat?
Ja, de vraag, als we hiervoor gaan, of als dit is wat ons doel is, wat laten we dan los, is eigenlijk een hele mooie vraag. Want daar zit ook heel vaak weerstand in. Omdat ook in dat wat je los gaat laten vaak nog hele mooie dingen zitten.
Ja.
En dat dat ook een proces is van dat stuk loslaten. En ik weet met één team waar ik mee heb gewerkt, dat die vraag, hè, ook bijna wat kost dit jou?
Mm.
En wat heb je dan los te laten? Dat die heel veel ruimte, ook weer heel veel verbinding. Want er werd ook heel duidelijk, wow, dit is niet zomaar leuk, dat doel waar we allemaal enthousiast van worden. Nee, dit vraagt dus ook best lastige keuzes, dingen die moeilijk zijn om afscheid van te nemen, omdat daar ook een stukje soort van ons hart aan verbonden is.
Mm.
Dus daar aandacht voor hebben, maakt ook duidelijker juist, oké, dit wetende dat we dit los gaan laten, kiezen we toch voor deze richting. Ja. En dat blijft altijd impliciet.
Ja, ja, mooi. Dus die vraag, wat kost het jou, vind ik ook wel mooi om inderdaad vaker te stellen. Want dan kan je of bewust kiezen van, hé, deze dingen laat ik nu los. Of hoe kunnen we in de nieuwe situatie zorgen dat de dingen die de oude situatie jou opleveren, dat je die ook in de nieuwe situatie nog kunt krijgen.
Ja, je gaat anders naar oplossingen kijken. Door eigenlijk andere vragen te stellen kun je ook zeggen, oh, is het ons dat dan waard? Of is het echt waard, of is het echt waar dat we dit verliezen?
Ja.
Of is er inderdaad nog potentie in ons nieuwe plan om dit gewoon mee te nemen?
Ja.
Maar dat je daar dan ook duidelijk, want soms is het ook wel echt kiezen.
Ja.
En kun je niet alles hebben.
Ja. Ja, en nu even weer een terugblik, want we hebben al ontzettend veel besproken over samenwerken, feedback geven. Twee hele mooie vragen die je kan stellen. Hè? Dus ik herhaal hem nog maar een keer, omdat ik hem zo mooi vond. Is er iets wat er nog niet, wat je wel hebt gevoeld?
Gedacht of ervaren?
Ja, maar wat je nog niet hebt gezegd. En die vraag die je net stelde, wil je die nog een keer herhalen?
Ja, dus wat moet je loslaten of wat kost dit jou?
Ja.
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 En die ook echt aan iedereen vragen. Dus niet wat kost het ons, want dan kunnen er ook weer mensen die daar heel veel van vinden en misschien wel heel veel gaan verliezen, denken van ja, laat maar, want dit is blijkbaar al besloten, dus ik haak af. Maar dat je daarin echt even alles mag horen en ook dat met elkaar mag bekijken van, oh, dit is dus ook soms wel de zwaarte van ons besluit.
Ja, ja, dus maak het echt persoonlijk, zeg je eigenlijk daarmee. Ja, ja. Ja, en dus dit hebben we besproken. Zijn er nog andere dingen als het gaat om effectief samenwerken waarvan je denkt, nou, dat moeten we echt nog aan het einde van deze podcast aanhaken, anders is die helemaal niet compleet?
Ik denk dat we heel veel te pakken hebben gehad. Dat eigenlijk dus, wat je misschien ook wel hoort in dit gesprek, toch heel veel toch weer persoonlijk is. Dus dat we heel veel denken met dat team en de ander. Maar dat er toch altijd weer jouw persoonlijk leiderschap in naar voren komt. En dat het echt wel belangrijk is om te kijken naar de mens in de organisatie. En dus niet alleen op die inhoud, maar juist te kijken met wat speelt hier, wat doet dit met mensen, en daar aandacht voor te hebben. En dat voelt echt af en toe alsof je een stap terug aan het doen bent. Want we willen allemaal door en de deadline was gisteren en we hebben geen tijd. En dit is wel het stuk wat uiteindelijk de versnelling op gaat leveren. Omdat je het niet, terwijl je het allemaal aan het doen bent, weer tegen gaat komen.
Ja.
Dus ik denk dat we in de samenwerking wel veel te pakken hebben nu.
Ja, ja. Mooi. Nou, dan komen we bij de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel. Ja, als je nog één wijze les of een afsluiter mee zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
Ja, voor mij is het dat we open mogen blijven staan. Dat je je nieuwsgierigheid mag prikkelen. Zeker in dus samenwerking met anderen. Wees een beetje nieuwsgierig. Juist als je echt een andere visie van iemand terugkrijgt dan die van jou, of dan wat je zou verwachten, dat je dan eigenlijk jezelf niet in de defense zet, maar eigenlijk zegt, goh, wat interessant. Want zo heb ik er niet naar gekeken. Wat maakt dat jij er zo naar kijkt? Dat zorgt voor ruimte waarin je samen mag ontdekken. Dus ik zou zeggen, wees nieuwsgierig. Juist wanneer het anders is dan wat jij zou verwachten. En sta jezelf toe om af en toe te experimenteren. Dus ook met iets inbrengen, het op tafel brengen. Of het op tafel leggen. En dan erachter komen, oeh, dit was echt heel erg spannend. Ik doe de terugtrekkende beweging. Prima, weet je, dat kan je bij jezelf registreren. En vervolgens het gewoon nog een keertje proberen. Dus sta jezelf toe om een soort te experimenteren daar af en toe. Dat het niet lukt, af en toe te zien dat het wel lukt. En zo te groeien.
Ja, nou mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Ik neem jouw contactgegevens en je website op in de show notes. Dus als mensen meer willen weten over jou en wat jij doet, of met jou in contact willen komen, dan kijk even in de show notes en dan vind je de contactgegevens van Meert. Bedankt.
Ja, jij ook.